Fijn dat ik hier mag zijn. Dat jullie me uitgenodigd hebben, dat ik samen met jullie ons geloof mag delen, dat we elkaar mogen bemoedigen daarin. En bemoedigen is niet alleen van, tjoh, ik heb weer een bemoedigend woordje gekregen. Maar als we Gods woord openen en we gaan spreken over ons geloof, dan gaat de Heilige Geest ons ook sterken. En dat is waar jullie hier natuurlijk ook voor zijn, om door God zelf versterkt, opgebouwd te worden en aangespoord om zijn weg te gaan. Ja toch? Want het is zo geweldig, de God die we hebben, die we mogen dienen. En ja, we staan inderdaad vlak voor hemelvaart. En de tekst die ik uitgekozen heb, realiseer ik me nou ineens, gaat ook over hemelvaart. Maar ik ga het niet echt over de hemelvaart hebben, maar ik zie dat zo staan. Een knipoog naar hemelvaart in Johannes 3, vers 13 tot en met 15. En als het goed is, wordt het geprojecteerd. Zal ik proberen om niet te kijken en er gewoon op te vertrouwen dat ik het goed gedaan heb, want onze broer hier die zal het ongetwijfeld helemaal goed doen. Ik lees het gewoon voor wat er staat. En dat is dus uit Johannes 3, vers 13 tot en met 15. Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel, behalve degene die uit de hemel is neergedaald? De mensenzoon. De mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft, opdat iedereen die gelooft in hem eeuwig leven heeft. Dus Jezus verwijst naar een verhaal uit de tijd van de Israëlieten die aan het zwoegen waren door de woestijn. En dat verhaal gaan we ook lezen, zodat het bij elkaar komt. En dat staat in Numeri 21, van 4 tot 9. Ik lees uit de NBV, want dat is het voorschrift voor de voorgangers die hier spreken. Van de Hoor trokken zij verder in de richting van de Rode Zee. Ze moesten immers om Edom heen trekken. Maar onderweg werd het volk ongeduldig. Waarom hebt u ons weggehaald uit Egypte? Verweten ze God en Mozes. Om ons in de woestijn te laten sterven? We hebben geen brood en geen water en we kunnen dit ellendige eten niet meer zien. Toen stuurde de Heer giftige slangen op de Israëlieten af, die hem beten, zodat velen van hen stierven. Daarop ging het volk naar Mozes. We hebben gezondigd, zeiden ze, want we hebben de Heer en u verwijten gemaakt. Bid tot de Heer dat hij ons van deze slangen verlost. Mozes bad voor het volk en de Heer zei tegen hem, laat een slang maken en bevestig die op een staak. Iedereen die gebeten is en daarnaar kijkt, blijft in leven. En iedereen die door een slang gebeten was en opkeek naar de koperen slang, bleef in leven. Dit verhaal is natuurlijk iets waarin Jezus die zegt, oké, tijdens de woestijntocht van de Israëlieten werd er een koperen slang gemaakt en die werd op een staak gezet. En hij zegt, zo zal ik ook verhoogd worden. Wat hij er niet bij zegt, maar wat hij natuurlijk wel bedoelt, dat is wat er gebeurde op het moment dat de mensen naar die koperen slang keken. Want ze hadden het gif in hun lijf van die vurige slangen. En als ze dan keken naar die slang, dan werd het niet dodelijk, maar ze genazen. Jezus zegt hier natuurlijk dat wij ook naar hem moeten kijken voor datgene wat hij aan het kruis voor ons gedaan heeft. Nou, daar gaat de hele prediking over, dus dat hoef ik verder niet toe te lichten. Maar ik wil wel even zeggen dat kijken, hoe kun je nou kijken naar Jezus? Jezus is het levende woord. En als we naar zijn woord luisteren en we kijken er gelovig naar, dan gaat er iets gebeuren. Als je bijvoorbeeld een lied zingt, als je een lied zingt en dat hebben we nu ook gedaan, dan kun je liederen op een bepaalde manier zingen. Je kent het al en ja, je zingt het, maar je realiseert je niet wat je zingt. Maar als je dat realiseert, als je dat tot je door laat dringen, dan gaat er iets gebeuren. Dan merk je door de Heilige Geest dat dat woord als het ware een beeld voor je schept. En dat beeld, dat bouwt je geloof op. En misschien hebben jullie het niet ervaren al op het moment dat we zongen van uw liefde tilt mij op. Want dat ervaar je niet altijd. Maar ik denk dat je wel direct gedacht hebt aan een tekst uit Jesaja. Wat we zingen, dat is natuurlijk wel wat er ook in de Bijbel staat. He, dat we verjongd zullen worden. En dat we op zullen stijgen met de kracht van een arend. En als we dat dan lezen en we zien dat beeld voor ons, dan houden we dat vast. En als we dat vasthouden, dan wordt het ook werkelijkheid in ons leven. Dat we het gaan ervaren dat inderdaad we opstijgen met de kracht van een arend. Want in Gods woord is heel die realiteit verborgen. En God helpt ons door de Heilige Geest ook wat hij in zijn woord geeft aan ons te openbaren. Dat we het voor ons zien, zodat we het vast kunnen houden en werkelijkheid kunnen laten worden in ons leven. En dat geldt zeker als we kijken naar het kruis. Als we kijken naar de mensenzoon die verhoogd is boven de aarde. En Jezus, ja, Jezus is aan de rechterhand van de Vader. Hij is op de troon. Hij is ten hoogste verheven, zegt de MBV. Maar hij is ten hoogste verheven, maar hij is voordat hij ten hoogste verheven werd, eerst maar ongeveer een metertje verhoogd boven de aarde. Namelijk aan het kruis. Net als die slang op een staak. En zo mogen wij, terwijl we weten dat Jezus, de mensenzoon, waarover in Daniël ook gesproken wordt, die koning zal zijn over alle volken, dus die alle macht in de hemel en op aarde heeft, dat uiteindelijk die Jezus ook verhoogd is aan het kruis. Net als de slang. Ik zou eigenlijk willen bidden ervoor. Zullen we dat doen? Want we gaan nu ons verdiepen in het verhaal van de Israëlieten. Om te begrijpen ook van wat heeft Jezus voor jou en mij aan het kruis gedaan. Dank u wel, Heer, dat we zo mogen gaan luisteren naar uw woord. Dat we het mogen lezen. U hebt het gegeven. U bent het levende woord. U openbaart uzelf door uw woord. En we bidden, Heer, dat u het voor onze ogen schildert. Heer, we bidden dat u door uw Heilige Geest aan ons laat zien, Heer, aan welk beeld we ons kunnen vasthouden. Heer, hoe we u kunnen volgen. En hoe de realiteit van de hemel, de realiteit die de Heilige Geest over het kruis aan ons openbaart, ook werkelijkheid mag worden in ons leven. Kom met uw geest, Heer, want het is uw geest die dat in ons leven doet. Vul ons op dit moment en geef ons dat onze ogen van het hart opengaan. Zoals ook Michael W. Smith gezongen heeft, Open the eyes of my heart, Lord. Dat is zo ons gebed. Open de ogen van ons hart, Heer. In Jezus' naam. Amen. We gaan eens even kijken naar dat verhaal in Numeri. We hebben het natuurlijk net gelezen, maar ik zal het nog een beetje, zeg maar, toelichten. Je kunt het er ook bij pakken, het wordt geprojecteerd eventueel, maar ja, dan zie je een aantal versen maar. Jezus doet dat natuurlijk niet voor niks. Hij probeert duidelijk te maken, weet je, dat verhaal van de Israëlieten kan je helpen om te begrijpen wat ik aan het kruis gedaan heb. Het is een echt gebeurd verhaal natuurlijk, maar zo is dat in de Bijbel wel vaker. In de Hebreeënbrief wordt ook gezegd, hè, van ga je realiseren welke tabernakel Mozes gemaakt heeft, want dan ga je iets begrijpen van de tempel, de werkelijkheid van de tempel in de hemel. Dan ga je iets begrijpen van de werkelijkheid van de hoge priester. Dus dat helpt ons wel. We kijken als het ware naar een schaduw. We kijken niet naar de werkelijkheid. Maar als we naar die schaduw kijken, dan wordt het voor ons al een stuk makkelijker. Dan zien we al de contouren van waar het naartoe gaat. Wat Jezus aan het kruis gedaan heeft. Oké. Het verhaal van Numeri. Het is wel heel apart natuurlijk. Aaron is gestorven, 38 jaar, zijn ze al aan het zwerven in de woestijn. En dan gaan ze om Edom heen en ze gaan naar het zuiderland. Als je dat bekijkt op de kaart, dan gaan ze naar het zuiden. Nou, daar ligt Israël niet, want ze zitten al ten zuiden van Israël. Dus ze gaan eigenlijk terug naar Egypte. Het is misschien wel goed om dat te realiseren. Weet je, wij kunnen, als we met God wandelen, kunnen er van die momenten zijn dat we zien wat we achtergelaten hebben. En als we zien wat we achtergelaten hebben, dan herinneren we ons alleen maar de mooie dingen daarvan. En alles wat we nu hebben, daar worden we ontevreden over. Kent u dat? Dat is die afwijking in ons hart, waar we vooruit moeten kijken. We zijn zo snel dat we, Israël maakt dat ook mee. Israël die heeft hier net een fantastisch bewijs van Gods trouw gezien. Want een aantal Israëlieten werden door een Kanaanitisch volk gevangen genomen. En toen baden ze tot de Heere: Heer, geeft u ons overwinning over deze Israëlieten. Of over deze Kanaanieten. En de Heer deed dat. En even later, dan trekken ze weer verder. En dan komt toch weer al die ontevredenheid naar boven. Dan moeten wij zo voor uitkijken. God is in ons leven, die weet wat hij doet. Mensen, het leven zoals wij nu leven, is het beste voor ons. En weet je, het is wel zo dat God betere dingen aan ons geeft, maar dat komt van God vandaan. En wij moeten dus op de een of andere manier niet onze hoop verliezen in datgene wat God in ons leven doet. Dat we een soort deur dicht doen. De Israëlieten deden gewoon een deur dicht. Ze werden gewoon kwaad op Mozes, ze werden kwaad op God en riepen ook zoiets van we zijn dat vieze mama, zijn we zat en we krijgen geen water. Nou, volgens mij kregen ze wel water, maar je snapt hoe dat gaat. En we kennen dat waarschijnlijk ook in ons eigen leven. Dan hebben we echt een geestelijk wapenfeit. En dan denken we, zo gaan we verder. En dan kom je in een wat moeilijkere tijd en dan val je jezelf wel eens tegen. Want dan voelt God opeens weer zo ver weg, zoals we net gezongen hebben. Ik ga gelijk naar het kruis. Want de betekenis van het kruis heeft alles te maken met de ondankbaarheid van deze Israëlieten. Ze kijken naar de ondankbaarheid die er in ons hart is. Dat we zo moeite hebben om God de eer te geven en God te vertrouwen als mensen. Dan zegt Paulus in Romeinen 1 vers 19 dat zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn met het verstand waarneembaar. Als we kijken naar de sterren, als we kijken naar deze planeet, als we kijken hoe mooi het is, dan weten we gewoon, er is een schepper, toch? Er is een God. En toch? En er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn. Want, hoewel ze God kennen, hebben ze hem niet de eer en de dank gebracht die hem toekomen. Hun overpeinzingen zijn volkomen zinloos en hun onverstandig hart is verduisterd. En dat zie je ook bij de Israëlieten. Hun verstand wordt verduisterd. Want ze realiseerden zich bijvoorbeeld helemaal niet meer dat Egypte gelijk stond aan slavernij. En ze realiseerden zich ook helemaal niet meer hoe God hun al die 38 jaar zijn woord gehouden heeft en hun geleid heeft. Dat zijn ze gewoon helemaal kwijt. God wil onze ogen open houden voor het feit wie die is. Maar dit heeft te maken met de betekenis van het kruis. Wat doet God? Ja, hij stuurt vurige slangen. Hij stuurt gifslangen. En terwijl die gifslangen komen, sterven er een heleboel mensen. Hoe moet je dit nu zien als Jezus zegt van kijk, zoals deze koperen slang in de woestijn, daarom moet ik ook verhoogd worden. Hoe moeten we dat zien? Wat is dan in deze tijd het oordeel? Het oordeel is toch dat op een gegeven moment de rechter op zijn stoel gaat zitten en dat sommige mensen die Jezus verworpen hebben en hardnekkig verworpen hebben, dat ze op een plaats komen waar God voor eeuwig niet zal zijn. Dat is toch het oordeel? Of is het niet dat oordeel, die gevaarlijke paarden die je kunt lezen in Openbaring? Als we aan oordeel denken, dan denken we vaak aan dat. Maar de Romeinenbrief maakt duidelijk dat het veel dichterbij komt. Het oordeel van God over de ondankbaarheid van de mensen gaat nu al over de wereld. Het is duister geworden in hun onverstandig hart en hij levert ze over aan een verwerpelijk denken. Je zou kunnen zeggen, God haalt de bescherming als het ware weg. Hij beschermt er niet tegen. Maar het feit dat mensen in die verduistering van hun hart allerlei dingen gaan doen die het eigenlijk alleen maar moeilijker en harder maken voor hun leven, straffen ze zichzelf. En Paulus noemt natuurlijk een paar onzedelijke praktijken op seksueel gebied, maar hij zegt ook, ze zijn door, en God heeft hen overgeleverd aan hun onbetrouwbaarheid. En ze doen wat verwerpelijk is. Ze zijn door en door onrechtvaardig en boosaardig, hebzuchtig en slecht. Ze zijn door en door afgunstig, hè, dat is jaloers, moordzuchtig en twistziek, doortrapt en kwaadaardig. Ze roddelen en spreken kwaad, haten God, zijn hoogmoedig, trots en verwaand. Ze zijn vindingrijk in het kwaad, tonen geen ontzag voor hun ouders. Ze zijn kortzichtig en trouweloos, zonder liefde en barmhartigheid. En hoewel ze het vonnis van God kennen en weten dat mensen die dergelijke dingen doen de dood verdienen, doen ze dit alles toch. Sterker nog, ze juichen het zelfs toe dat anderen het ook doen. Kijk maar eens naar die praatprogramma's op televisie. Ja, kijk er eigenlijk maar niet naar. Maar dan zie je vaak dat ze elkaar aansporen in de slechte dingen. Maar dit gaat natuurlijk ook over ons eigen hart. Ik ga niet wijzen van kijk, maar het is wel om aan te tonen, er gaat een oordeel over deze wereld. En mensen, als het ware, die straffen zichzelf doordat ze zich steeds meer overgeven aan meer en meer. Ze stoten zich, worden verbitterd, worden daardoor nog rebelser, worden daardoor nog harder, gaan daardoor nog ergere dingen doen. Zie je, dat gif van die slangen, dat werkt als het ware in deze wereld heel krachtig door. En ik vertel dit eigenlijk niet om jullie met die boodschap naar huis te sturen, want het gaat natuurlijk over Jezus. Dat Jezus verhoogd is, juist om dit oordeel tot een stilstand te brengen voor degene die kijken naar het kruis. Mensen, we worden aangespoord om elke dag onze hoop te richten op wat Jezus voor je gedaan heeft. En dat ga ik nog even wat verder proberen toe te lichten. Het is wel apart natuurlijk dat de Heer helemaal niet die slangen wegdoet. Daar lees je helemaal niks over. Ze zullen op een gegeven moment wel weg geweest zijn. Maar terwijl ze dus dat kwaad aangericht hadden, terwijl ze in opstand gekomen waren tegen God, heeft God die vurige slangen, waarschijnlijk gewoon slangen die een vurige beet veroorzaken en uiteindelijk ook leiden tot de dood, maar niet direct, want ze kunnen, als ze gebeten zijn, hebben ze de tijd om naar die koperen slang toe te rennen. Maar op het moment dat God dit zegt, blijven die slangen hun werk doen. Ik moet er niet aan denken. Moet je eraan denken dat je in je kampement elk moment gebeten kan worden door die enge, kronkelende beesten. Ik moet er niet aan denken. Maar zo is het ook in deze wereld aan de gang. Wij worden overgeleverd als we niet naar Jezus kijken. Aan een proces, dat wil je niet weten. En mensen die verduisterd zijn in hun verstand, die zien dat niet meer. Maar wij, omdat we het licht hebben, gaan we dat steeds beter zien. Van, dat is niet normaal. Dit is eigenlijk hartstikke absurd wat er gebeurt. Al dat bedrog, al dat gemanipuleer, al dat kwaad spreken en lachen over de ondergang van anderen, het roddelen, noem het allemaal maar op, al dat verwaande gedoe, dat is helemaal niet menselijk. Ja, het is, ja, deels, hè, maar als we kijken naar de mens Jezus, dan is dat niet menselijk. Maar we gaan nu kijken naar de mensenzoon. Dat is Jezus. Dat is een titel. Er is maar één mensenzoon, de zoon van God. Maar wel, als het ware, voortgebracht door onze mensen. Hij komt als het ware uit het geslacht van mensen, al was hij natuurlijk geboren uit de maagd. Maar mensenzoon is een titel. En Jezus heeft aan degene die hem van dichtbij zagen, ik had het wel eens mee willen maken, maar ik denk dat als ik begreep wat Jezus aan het doen was, zoals Petrus en Johannes, dat we zo onder de indruk zouden zijn van wat de mens Jezus deed. Wat een passie had hij voor zijn vader. Wat een liefde had hij voor God, wat een dankbaarheid had hij onder alle omstandigheden. En wat wilde hij graag het hart van God aan de mensen laten zien? Hij ging naar de mensen, de vrouwen van lichte zeden, zocht hij op om de liefde van God te vertellen. Hij zocht de dieven op. Maar hij probeerde ook met de godsdienstige mensen, maar dat was het lastigste. En dan zie je ook dat hij stond, als het ware, voor de waarheid en huichelarij op geen enkele wijze de kans gaf om mensen in hun web vast te houden. Want huichelarij, ook godsdienstige mensen kunnen soms door huichelarij in een web vastgehouden worden. Maar Jezus stond daar en wij zouden bang zijn voor ons eigen hachje. Jezus werd uiteindelijk ook om het feit dat hij zei van breek deze tempel af. En ik zal hem in 3 dagen herbouwen. Dat soort woorden die op een gegeven moment juist wezen op dat hij de mensenzoon was. Dat zou hem juist ook het probleem opleveren dat ze hem gevangen namen. Zo is Jezus. Maar ik hoorde laatst een prediking van de zoon van David Wilkerson, Kerry Wilkerson. En die zei daar nog eens bij. En dat maakte zo'n indruk en dat wil ik met jullie delen. Want weet je, Jezus was in zijn doen zo puur. In zijn liefde voor God zo waarachtig. Het kon niet waarachtiger. Het was gewoon licht. Of mensen nou keken of niet keken. Fantastisch. Maar Gary zei, hij zegt, wij moeten ons realiseren dat we niet alleen moeten kijken naar wat hij deed, naar wat hij zei, en dat hij zei wat hij deed, maar Jezus, die was zo puur, dat in hem zelfs geen grond tevoorschijn kwam om te zondigen. Hij was zo puur, dat er vanuit zijn innerlijk eigenlijk alleen maar een pure bron van waarachtige liefde van God naar buiten kwam. Dat is de zoon des mensen. En moet je voorstellen wat wij als mensen gedaan hebben. Laatst was er een timmerman bij me aan het werk. En die timmerman, ja, die kan hartstikke mooie dingen doen. En die timmert hout op elkaar met spijkers en het wordt iets fantastisch. Maar de Romeinse soldaten namen dit leven, namen dit vlees, namen deze mensenzoon en spijkerden dat op het kruis. Hij liet dat doen, hè? Hij liet dat doen. Opdat wij nu kunnen kijken naar wat Jezus voor ons gedaan heeft. Hij liet zich daar opspijkeren. En nadat hij daar opgespijkerd was, werd dat kruis omhoog gezet. Net als de slang. Op een staak. Voor jou en voor mij. En de Bijbel leert dat dat oordeel waar ik het over had, het werd duister in hun verstand. Het werd duister in hun hart. Ze gingen afgoden dienen. En door de dingen die waardoor ze hun hart blootstelden, verdienden ze die straf. Ook wij verdienden die straf. Maar Jezus heeft die straf op zich genomen. Hij heeft dat oordeel afgewend voor jou en voor mij. Het betekent eigenlijk dat het oordeel, wat soms nog in ons leven werkzaam is, dat A tot stilstand gebracht is, want Jezus zegt, als je naar mij kijkt, hij vertelt aan Nicodemus, het heeft alles te maken met de wedergeboorte. Nou, de mensen die hier zitten, zullen doordat ze weten dat Jezus hun zonde vergeven heeft, een nieuw leven gestart zijn. Dus dat is de wedergeboorte. Maar hoe zit dat met dat proces van het gif wat in ons al werkzaam is? Misschien al voordat je tot geloof kwam. Of anderszins, want het is natuurlijk wel een proces. Wij mensen worden als het ware innerlijk al door schuld en schaamte bij God weggehouden. En doordat we bij God weggehouden worden, komen we in een staat van dat we ons als het ware afgewezen voelen. En dat we ons afgewezen voelen, dat gaat op een gegeven moment ook zijn werk doen naar mensen toe. En als wij die afwijzing voelen, dan zijn er sommige mensen die kiezen om opstandig en rebels te zijn. Het is een beetje afhankelijk van je karakter. Andere mensen die hebben dat niet zo in zich, maar die voelen zich zo kwetsbaar in hun eenzaamheid dat ze muren om zich heen gaan bouwen door mensen van zich af te bijten. En mensen die dat niet kunnen, die hebben weer een andere manier, die gaan zichzelf verwerpen. En als dat zijn werk doet, vervolgens zo iemand die zeg maar in opstand komt, die gaat ook in zijn opstand drugs gebruiken.
En diegene die drugs gaat gebruiken, die gaat op een gegeven moment nog duisterder worden in zijn verstand. En die snapt helemaal niks meer van goed en kwaad. En die gaat stelen en ga zo maar door. Dat is het proces van de toorn van God die over ons gekomen is. En als we dat realiseren, dan mogen we ook realiseren dat Jezus dit voor ons gedragen heeft. Al die depressiviteit, al die afwijzing, al die verlatenheid van God heeft Hij op zich genomen om ons in dat proces mee te kunnen nemen, om alles wat in ons leven ook ons afvoerde van God tot en met schuld en schaamte om dat weg te nemen. Dan denk je, ik heb helemaal geen schuld en schaamte. Maar geloof me, als wij naar het kruis kijken en we gaan met de hulp van God al die slechte dingen af laten breken, dan komen we ook bij afwijzing in ons hart. Dan blijkt ook dat we toch heel veel moeite hebben om te vertrouwen in die relatie met God. Maar God zij dank, Hij heeft het al gedragen. Het is goed als je het af en toe in je hart tegenkomt, maar realiseer je dan dat je daar niet meer uit hoeft te leven. Want Jezus heeft juist is aan het kruis. Aan het kruis heeft Hij voor ons geleden om dat oordeel over ons weg te nemen. Het hoeft niet meer duister van eenzaamheid en dergelijke in ons hart te zijn. Ik even een gewetensvraag. Wij kunnen soms ook in een kerk of als christen zo, als het ware, ja, wel bezig zijn met de dingen van God. Maar we zijn toch ergens wat bang voor die relatie met God, om het daar helemaal van te verwachten. En dan wordt het kruis niet meer het belangrijkste, maar dan wordt de aanbidding voor ons het belangrijkste. Of het gemeenteprogramma wordt voor ons het belangrijkste. Of in jouw leven wordt je zelfverwerkelijking, je studie wordt het belangrijkste. Snap je wat ik bedoel? En dat zijn allemaal goede dingen. En die mogen er allemaal zijn. Maar ze staan in de schaduw van datgene wat Jezus voor ons wil zijn. Het moet allemaal uit die bron van die relatie. We hebben het over de koperen slang, hè? De koperen slang. Dat kunnen we lezen in 2 Koningen. Die bestond na een aantal eeuwen, bestond de koperen slang nog. De Israëlieten die hadden hem keurig bewaard. En in de tijd van koning Hiskia staat er dat er een koperen slang was die Mozes had opgericht. En ze hadden een naam gegeven. En ze waren hem gaan verafgoden. En Hiskia die breekt die slang af. Zo kan iets goeds, want die koperen slang, we weten het, het was iets heel goeds, dat kan verworden als het niet meer om God en het kruis in het centrum gaat. Oké. Maar weet je, wat ik het allermooiste vond, en dat is, het is niet alleen het proces van het gif in ons leven, wat helemaal verdwijnen mag. Dat we gezonde mensen worden. Dat we een voorbeeld zijn zoals Jezus dat was. Maar weet je, Jezus is aan het kruis gegaan. Hij heeft voor ons die straf gedragen, zodat wij zouden groeien naar het beeld van Jezus. En weten jullie nog wat ik zei? Dat de grond om te zondigen niet in zijn hart aanwezig was. En God wil ons door de Heilige Geest zo'n zuiverheid, als het ware, in ons leven laten opborrelen, die een pure passie voor God geeft, een pure bewogenheid naar mensen. Dat is de belofte die we hebben van Jezus. Er staat in Johannes 4, vers 13 en 14, iedereen die dit water drinkt, zal weer dorst krijgen. Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. Het komt uit de bron van God. En het geeft het is het wezen van Jezus. En zo mogen we vasthouden aan het kruis. Laat je niet op de een of andere manier toch een beetje afleiden, de bocht maken. Mooie dingen voor Jezus gaan doen. Maar geloof dat Hij de relatie heel diep van binnen in jullie aan het herstellen is en wil herstellen. Als we geloven wat Hij voor ons gedaan heeft. Zullen we een lied zingen om te kijken naar het kruis. Dank u voor het kruis is het lied. Gedragen heeft, zodat wij vrij zouden zijn, zodat we gezond zouden zijn, sterk zouden zijn door uw geest. Dank u wel, Heer, dat u dat pad voor ons schildert en dat we met dit beeld ook naar huis mogen gaan straks en versterkt mogen worden. Maar u wilt het ook in ons leven heel concreet maken. Heer, u wilt ook in de komende tijd, Heer, wat u aan wil pakken in ons leven, zodat we werkelijk gaan ondervinden wat u aan het kruis voor ons gedaan heeft. Zelfs dat door uw striemen genezing geworden is op lichamelijk gebied. Dank u wel, Heer, dat u zo ons sterkt door uw Heilige Geest met uw woord. Amen. Amen.